Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 2 februari. Leuk dat je weer luistert naar de belangrijkste trending topics in tech. Ik ben Harm. Hopelijk hebben jullie gemist. Ik jullie allemaal wel. En specifiek wie ik heel erg heb gemist... De mensen die vandaag zijn aangeschoven. Floris.
Hoi.
Erwin.
Hey.
En Tony.
Yo.
Nou, we zijn er weer allemaal ontzettend klaar voor. Iedereen op locatie. We hebben een boordevolle aflevering met een tutti frutti aan onderwerpen vandaag. Veel nieuws over streamingsdiensten, nieuwe kijk- en luistercijfers. En er zijn weer, het houdt nu op, grote gameovernames aangekondigd. En als je nou niet weet wat tutti frutti is, moet je even googlen. Het is echt ontzettend lekker. Zeker in combinatie met slagroom. We gaan beginnen. Vorige week werd bekend wat het ons gaat kosten in Nederland om Max Verstappen aan het werk te zien bij KPN en Ziggo. Ja, deze week maakte Viaplay zijn eigen tarief bekend en weten we wanneer HBO Max van start gaat. Erwin, een update.
Ja, zo. Nou, man, het lijkt wel transferseizoen, hè, in het voetbal. Althans, ja, was er ook maar zo'n deadline, denk ik dan. Maar goed, nee, er is ontzettend veel gaande, hè, rond de streamingdiensten. Om met Viaplay inderdaad even te beginnen. Ja. Die hebben dus de rechten op de Formule 1, de Premier League, de Bundesliga, PCD, darts. Nou, dat gaat dus op 1 maart van start. En dat kost €13,99 per maand, €14 per maand. Nou, inderdaad, vorige week Ziggo maakte bekend dat je daar de dienst kan proberen. Voor 4 maanden voor slechts €20, €5 per maand dus. Nou, best een lekkere deal. Bij KPN betaal je die eerste maanden een tientje. Tenzij je overstapt naar KPN, dan is het wel bingo, want dan betaal je het eerste jaar helemaal niks. Dan is het extra gratis Viaplay daar. Zeggen wij Viaplay of Fireplay? Viaplay, oké, vooruit. Maar goed, dan maakten zij dus ook nog hun eigen jaarabonnement. Hè? Want dat is dikwijls natuurlijk ook wel interessant. Hè? Dan heb je ook nog wel een beetje voordeel. En dat is €99. Dus ja, omgerekend ga je dan van €13,99 naar €8,25 per maand.
Ja.
Hè, als je het bij Viaplay zelf de dienst afneemt.
Ja.
Eigenlijk ook nog wel een beetje een tip. Want gaat het je nou alleen om Max en de Formule 1? Ja, dan kun je ook nog de dienst F1 TV overwegen. Dat is van de licentiehouders van de Formule 1. Ook Liberty trouwens, maar goed. Ja, die hebben ook nog een dienst. Ja, dan kun je ook gewoon de live de races kun je daar bekijken. En dat kost €65 per jaar. Dus omgerekend slechts €5,42 per maand. Dus het allergekoopst is als je nu gaat switchen naar KPN.
Ja.
Als je daar niet zit. Maar het minste gedoe lijkt mij misschien nog wel gewoon een abonnementje bij dat Formule 1 TV.
Ja.
F1 TV.
Ja, er zijn hier best wel wat F1-liefhebbers op de redactie, hè, binnen heel RTL eigenlijk. En daar zijn eigenlijk wel een aantal gasten die echt super enthousiast zijn over dat F1-TV, F1 TV.
Ook gehoord, ja.
Heeft een van jullie het wel eens gebruikt?
Ik zelf niet. Voor mij zou het meteen een hamvraag zijn, hebben ze een Apple TV-app?
Wat wel grappig is, ongeacht op welke manier je de beelden van de Formule 1 races gaat kijken, je kan dan wel weer het commentaar van Olof Mol erbij krijgen. Want Viaplay die heeft natuurlijk andere commentatoren hebben ze voor gekozen. Waardoor Olof Mol, die al 30 jaar het commentaar doet, ja, die staat buitenspel, maar die heeft zijn eigen internetradiozender, Grumpy Radio. Die komen dan vervolgens, want dat mag ook, hij heeft de rechten gekocht op de audio. Daar zijn ook rechten voor, dat zou je bijna vergeten. Dat heeft hij dus gekocht, waardoor hij dus in audio live verslag mag doen van die race. En vervolgens, als je dat aanzet, dan komen ze met een app. Daarmee kan je zij commentaar precies gelijk zetten met de beelden die je kijkt.
Van F1 TV.
Ja, nee, maakt niet uit welke zender dat is.
Oh.
Je timet dan de audio zo met het beeld.
Ja, die luistert gewoon naar het geluid.
Ja, het schijnt gewoon met een soort slider te werken. Dat je precies gelijk kan zetten, zelf handmatig. Maar dat is voldoende als je geen buren hebt die hard gaan juichen natuurlijk naast je. Want je zit dan wel altijd, er zit wel vertraging tussen. Maar dan heb je wel Olaf Mol via een omweg. Toch, terwijl je de beelden van Viaplay of F1 TV hebt. Ja.
Ja. En mensen trouwens, die juichen tijdens F1?
Mensen juichen. Hier in de straat wel hoor.
Echt? Nou, die laatste race voor het seizoen, hallo. Dat hoorde ik door de hele wijk heen, ja hoor.
Ik lees hier trouwens nog een reden om te kiezen voor F1 TV. Die zenden uit in 1080p. Ziggo zond op geschikte kastjes zond F1 uit in 4K. En Viaplay, die zendt het straks uit in 27p. Hè?
Oh, zo, wauw. En er is trouwens een Apple TV-app van F1 TV.
Voor heb je even opgezocht.
Nee, Floris, trouwens, daar was nieuws over. Hè? Viaplay heeft dat later nog geroepen van... we gaan het wel ook in 1080p doen. Oké,
maar waarom niet in 4K? Want Formule 1 is van alle sporten... wordt volgens mij in Formule 1 het snelst en het meest geïnvesteerd in camera's. Dat is echt heel tof.
Ja.
Als je ervan alles wordt eigenlijk volgens mij ook opgenomen... in 50 of 60 beeldjes per seconde. Hoogste resolutie, HDR ook volgens mij... Maar daar zien wij hier niks van terug.
4K is trouwens bij, over streamingdiensten. 4K is echt nog niet zomaar een gegeven. Amazon Prime bijvoorbeeld heeft het ook niet.
Jawel.
Prime?
Ja.
Volgens mij Prime niet hoor, juist.
Jawel, je ziet UHD, zie je dan zo'n vlaggetje bij Prime in de hoek staan. Bij Prime zit voor die 3 euro zit er ook 4K in.
Ja, maar het is ook niet bij te houden, hè. Ze zijn ook niet heel duidelijk over dit soort 4K dingen, hoor, vind ik. En voor Netflix, dat je er weer hard voor mij bij betaalt voor 4K. Ja. Dat vind ik ook echt bloedirritant. Geef me gewoon alles voor 4K. Nou ja, goed. Ik snap wel dat de keuze is, trouwens. Hé, maar zullen we even, want HBO Max, daar was deze week ook nieuws over. Kwam ook in één keer tussendoor.
Ja, klopt. Hè. Daar weten we nu van dat het in Nederland op 8 maart van start gaat. Wat we nog niet weten is de prijs, maar ja, die zal naar verluid concurrerend zijn. Hè, prijzen schommelen nu tussen de 3 euro per maand voor Prime Video, een van de allergekoopste. En pak een beetje 16 euro, de duurste bij Netflix nu zo'n beetje, hè, voor dat 4K abonnement.
Ja.
En de verwachting is dat HBO Max zo rond die 10 euro gaat vragen. Misschien net is het eronder. Hè. Disney en Videoland bijvoorbeeld, die zitten nu op 8,99, 9 euro. Ja, nou, ik kijk in ieder geval heel erg wel toch uit naar die dienst specifiek. Hè? Al was het maar ook om nieuwe series dadelijk als The Last of Us.
Ja,
Naar de game. Ah, en ook dit najaar komt er een Game of Thrones spin-off. House of the Dragon.
Oeh, ben je niet... dan ga ik meteen weer de diepte in misschien. Maar ben je niet bang dat House of the Dragon enorm teleur gaat stellen? Dat is mijn grote angst.
Ik ben zelden teleurgesteld door series die HBO uitzendt, eerlijk gezegd.
Dat is waar.
Er is natuurlijk wel veel om te doen geweest. En ja, de afronding van Game of Thrones. Daar zijn de stammen nog steeds over in de oorlog, geloof ik eigenlijk. Hè? En de mening over verdeeld, maar goed. Ja.
Ja. Nou ja, ik heb vooral... Ik las laatst weer gewoon zo'n opmerking van... Is er nooit, of althans was zelden iets cultureel zo groot als Game of Thrones. Jarenlang, dag in dag uit, Winter is Coming, allemaal uitspraken. En toen was die laatste 3 afleveringen waren zo slecht, dat er gewoon in één keer iedereen ermee ophield.
Ja.
Het leek wel alsof de wereld massaal klaar was van, wat is dit nou? Als een soort kaars ging het uit en toen ging het er ook nooit meer over. Ik hoor
was het
nooit
toch
van
in
iemand.
Één keer winter?
Ja. Maar je hoort ook nooit van, ik ben het opnieuw aan het kijken. Want ik heb zelf, kijk ik heel veel fantasy opnieuw. Weet je wel, Lord of the Rings, elke 2 jaar denk ik wel even weer helemaal opnieuw.
Ja.
Maar hier heb ik geen behoefte meer aan. Waardoor ik een prequel juist zo gek vind.
Ja.
Want dan ga je nog verder terug. Terwijl het einde is zo stom, dat ik gewoon alles daar naartoe vind ik niet meer leuk.
Ik doe dat met Kampioenschappen van Feyenoord. Ik kijk ook echt de iedere keer terug.
Het is ook een stom einde.
Goed. Hey,
zijn maar een paar seizoenen ook, hè? Goed, ja.
Zijn er 2 seizoenen die ik me kan herinneren. Nou ja, er komt nog een derde grote dienst aan, hè, dit jaar. Sky Showtime. Maar dat is wel een aparte, toch?
Zo, ja, dat is echt wel een beetje een rare club eigenlijk. Het is een soort gelegenheidsformatie. Tussen wat in de VS aparte streamingdiensten zijn, zoals Paramount Plus en Peacock en Showtime Now. Maar goed, de mediagiganten daarachter, die diensten, dat zijn dan Viacom, CBS, ook al een eigenlijk ook al een soort conglomeraat, en Comcast. Ja, die gaan dan hier in Europa, in de landen waar geen Sky-zenders zijn. Gaan ze dan die Amerika, wat dus in Amerika aparte diensten zijn, gaan ze hier bij elkaar gooien. Nou, op zich trouwens geen, dat is op zich niet erg. Dan krijg je misschien natuurlijk alleen maar meer toffe content, denk ik. Want dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Star Trek-series. Bij Showtime bijvoorbeeld, net een nieuwe show, Yellow Jackets. Echt een hele toffe serie. Over series gebaseerd op games gesproken. Er gaat er ook nog eentje komen bij Paramount Plus, Halo. Mm-hmm. En daar staat nu net een trailer van online. Zag er best aardig uit, vond ik hoor. Maar goed, van deze dienst hebben we nog geen lanceringsdatum. En daarom ook eigenlijk nog geen prijs.
Ja, wat ik me dan afvraag, hè? Nog geen prijs, maar eigenlijk gooien ze dus 3 diensten op een berg. Ze willen natuurlijk concurreren met de andere diensten. Dus dat kan haast niet dat het, zeg maar, normaal gesproken als je gaat stapelen Netflix, Videoland en Disney even op een berg gooit, nou dan ben je zo 25 piek kwijt. Ze gaan hier toch geen 25 piek of 30 euro voor vragen?
Nee. Dat moet gewoon heel concurrerend zijn. Hè? Dus dan, het gaat al sowieso, denk ik, nou, misschien dat ze een beetje aan de bovenkant gaan zitten. Dus tussen de 10 en 15, misschien daar ergens. Ja. Maar het is toch, ze moeten van werk komen. Hè? Ik bedoel, Sky Showtime, die naam alleen al. Weet je, dat gaat niet helpen hoor, qua marketing hier in Nederland. En dan moet je heel wat uitleggen dat het eigenlijk 3 streamingdiensten zijn in Amerika. Ja. En, nou, succes. Dus
maar in Amerika zit er ook heel veel bij wat hier gewoon niet aantrekkelijk is. Hè? Er valt hier aan de straat zijn niet te verkopen, de helft van het aanbod van Peacock. Dan denkt de Nederlander, waar heb je het over? Het programma ken ik niet en dat hoef ik niet. Dus dat zullen ze waarschijnlijk niet eens aanbieden hier.
Hey, wat mij nog opviel, hè? Ziggo, KPN, laten we ze dan even kabelaars noemen. Die zitten nog steeds aan tafel door zelf als doorgeverluik op te treden voor deze diensten die we allemaal net genoemd hebben. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen thuis gewoon aantrekkelijk is. Ik bedoel, ik weet dat Erwin en jij, Floris, Apple TV-gebruikers zijn. Maar de meeste mensen gebruiken liever de apps van hun Smart TV of zelfs die van Ziggo zelf voor de diensten, heb ik dan de indruk. Toch, Tony?
Ja, nee, dat herken ik zelf wel. En dat zie je ook wel terug in de verkoop van die mediaspelers. Hè? Zo noem je dat. Zo noem je die categorie. Apple TV, Chromecast, Xiaomi heeft ook zo'n tv, box en stick. Die hebben we ook gereviewd. Kijk de video van David. En al dat soort kastjes, die verkopen niet zo heel erg goed meer in Nederland. Het neemt niet meer toe. Het gebruik ervan, blijkt ook uit een onderzoek. En dat zegt wel iets dat mensen eigenlijk dus gewoon, noem het maar lui. Zo ben ik zelf ook. Je hebt de afstandsbediening vast van je Smart TV. Als die de apps voor die diensten allemaal al aanbiedt, dan ben je daar sneller. En in mijn geval is dat dan de Ziggo Media Box Next. Niet de apps op de tv die ik heb. Maar ik heb die Ziggo afstandsbediening vast. En met een paar kliks start je Viaplay straks, want die krijgt daar ook een app op.
Ja.
Weet je wel, dus al die diensten die hebben dan apps bij Ziggo. Nou ja, niet allemaal. Dat blijft wel het probleem. Dat is wel grappig. Ik had een tijdje had ik Disney. Want ik ben een notoire hopper van abonnementen. Dus ik hopte naar Disney. Hmm. En toen bleek Disney geen app te hebben bij Ziggo. en Videoland bijvoorbeeld wel, weet je wel. Ja. Dus er zitten nog wel wat dingetjes tussen. Maar op een gegeven moment is dat gewoon zover. Dat al die de grote providers hebben dan alle diensten en app. En alle grote tv's. TV-merken die moeten dan ook die diensten aanbieden.
Ja.
Daar zitten nu wel wat gaten tussen.
En blijven updaten ook. Hè? Ik bedoel, je ziet ook bij de oudere tv's dat in sommige gevallen toch die apps niet altijd meer goed worden geüpdate. Dus,
ik denk echt dat Netflix, waar een van de redenen waarom Netflix ook gewoon zo groot is geworden, dat zij al die apparaten ondersteunden vanaf het begin. En elke keer updaten. En dat hebben ze gewoon echt goed gedaan.
Ja. Hey, Tony, ik wil nog even, want jij zei net, hè, even abonnementen stopzetten. Hè, dat je dus iets stopzet als je klaar bent met kijken. Dat is wel leuk, want in de VS zeggen volgens de Wall Street Journal de helft van de abonnees hun abonnement inderdaad op als een topserie is afgerond. Dus je bent niet de enige. Maar dat klinkt natuurlijk wel als een uitdaging. Ik bedoel, stel even, je bent een Netflix of een Disney Plus. Het is best wel moeilijk om als zo'n bedrijf dit soort hoppers binnenboord te houden, toch?
Ja, dus dan heb je uiteindelijk gewoon heel veel nieuwe klanten nodig. En dan hoop je dat er genoeg blijven hangen. Permanent. En er zit een enorm... Ja, dat wordt alleen maar erger. En als je die grafiekjes kijkt... waarbij ze specifiek kijken naar mensen die een abonnement nemen... vanwege een bepaalde film of serie. Mm-hmm. En dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Ja, die lijnen gaan stijl naar beneden. Dat is echt gewoon een maand later al 20-30% eraf... en na een half jaar minstens de helft eraf.
Ja.
Dus dit gebeurt gewoon aan de lopende band op deze manier. En zelfs Netflix met het gigantische aanbod wat zij hebben... heeft daar ook gewoon nog steeds last van. Want ook daar neemt de groei van de abonnees... begint nu echt wel af te nemen. En ja, of ze dat op lange termijn allemaal gaan volhouden... op deze manier, al die diensten... dat denk ik niet. Op dit moment netto krijgen ze er nog net genoeg nieuwe klanten bij.
Ja.
Als je begrijpt wat ik bedoel, van alles wat er achterblijft. Het gaat nog omhoog, maar dit moet een keer ophouden.
Ja. Ja, en dan wordt het leuk om te kijken wat er dan gebeurt. Hè? Hey, aansluitend dan even, hè, aansluitend op de streamers... wil ik het toch nog even hebben over kijkcijfers. Die slaan nog steeds vooral op televisie. En Tony, jij hebt de cijfers voor een wat moderner blik op ons kijk- en luistergedrag, hè?
Ja, dat is een jaarlijks onderzoek naar het kijkgedrag in Nederland door Screenforce en... Daar komt dan wel uit hoe het gedrag aan het veranderen is.
Mm.
Wat we dit jaar zagen is wel opvallend eigenlijk. Je ziet een daling van het uitgesteld tv kijken. On-demand kijken, daar heb je het idee van dat blijft altijd wel omhoog gaan. Maar vreemd genoeg is dat juist licht gedaald. Terwijl live tv kijken min of meer gelijk is gebleven.
Ja.
Maar het heeft te maken met dat mensen... via die verschillende platforms ook vaker vooruit zijn gaan kijken. Hoe gek dat ook klinkt. Maar als je al iets vooruit hebt gekeken... kan je het niet natuurlijk on-demand kijken, want je hebt het al gezien. Dus vandaar dat on-demand licht is gedaald afgelopen jaar.
Oh, ja, ik heb bijvoorbeeld Dexter op zo die manier gekeken. Hè? Dat New Blood.
Ja. Ja, hoe kijk je dan vooruit?
In dit geval keek ik dan via NLZ. En die serie zou ook... wat is het? Eind vorige maand is die ook gewoon van start gegaan regulier, zeg maar, op NPO.
Ja.
Maar bij NLZ kon je dan kon je al vooruit kijken. Dus previewen is lekker.
Dat is wel lekker. 26% van de Nederlanders die doet dat wel eens, het vooruitkijken van een programma. En met name ook jongeren.
Ja, en dat zijn, Videoland ook, denk ik. Videoland heeft ook natuurlijk, het zit vaak na programma's. Er zit zo'n promo van wil je de volgende aflevering zien, ga dan naar Videoland. Ik denk dat dat ook wel werkt. Dan kijk je eerst live, zeg maar, een op tv een normale uitzending. Dan denk je, ja, verdomme, ik wil meer zien. En dan kan dat.
Ja
ik doe dat bijna nooit. Maar ik herken de reclame van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat staat bij ons thuis nog wel eens aan om 8 uur.
Ja, nou, ga je nagaan.
Ja, en wat ook opvallend natuurlijk is die strijd in Nederland tussen die verschillende manieren om video's te kijken.
Ja.
Daar zie je natuurlijk dat YouTube nummer 1 blijft als platform.
Yeah.
Maar het daalt wel licht ten opzichte van vorig jaar. En Netflix zit ze op de hielen. Het is bijna even groot die twee, Netflix en YouTube. Nou, en dan komt er wel een hele tijd niks. En dan kom je bij het on-demand kijken via je tv-provider. Dan krijg je NPO, Start en Plus tegenwoordig. Ja. En heel knap, Videoland. 23% van Nederlanders die zegt wel eens naar Videoland te kijken. En dat klinkt als een gigantisch aantal. 23% van alle Nederlanders.
Ja,
want even ter verhouding. Hoeveel kijken er dan naar nummer 1? YouTube en Netflix dan?
Ja, YouTube 56% en Netflix 51%. Ja, goeie. Dus, maar dat vind ik knap van Videoland, dat ze zoveel kijkers hebben.
Ja.
Want zoveel abonnees hebben ze niet, als je het dan echt gaat vergelijken. Maar dat komt doordat ze mensen vragen, wat gebruik je wel eens?
Ja, precies.
Dus hier zitten ook alle Nederlanders bij die een account delen met iemand anders. Gratis kijken.
Ja.
Er zitten ook alle mensen bij die 14 dagen proefabonnement bij Videoland hebben genomen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat speelt allemaal mee. Of mensen die hun abonnement al hebben opgezegd. Want je kan dan alsnog wel eerlijk antwoorden. Ja, ik kijk het wel eens.
Ja, als je zoals jij een hopper bent.
En je moet ook naar de abonnee-aantallen kijken. Hè? Dus Netflix heeft er ruim 3 miljoen. Videoland ruim 1 miljoen. We tellen geloof ik 3 miljoen TikTok-gebruikers in Nederland. En in dat licht moet je het misschien ook nog zien, toch?
Ja, en dan zie je gewoon dat Videoland en Disney, daar wordt gewoon heel veel, worden gewoon heel veel accounts gedeeld onderling.
Ja. TikTok, ja, nog één vraagje daarover, Tony. Want TikTok die heeft nu, daar kun je nu ook adverteren in Nederland. Daar hebben ze een apart unitje voor opgezet. Kantoortje geopend. En daar hadden ze een hele zo'n video bij over hoe je daar allemaal kan adverteren enzovoort. Maar goed, en daar schermden ze met een statistiek, die vond ik wel opvallend. Dat de gemiddelde gebruiker van TikTok in Nederland, die kijkt elke dag 103 minuten. Ja. Was dat nou uit de lucht gegrepen? Of,
Nee, dat geloof ik wel. Dat is in andere landen ook gigantisch. TikTok is de nummer 1 qua besteden tijd van alle social apps. Dus daar zitten mensen dan het langst op die erop zitten. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die het helemaal niet gebruiken. Dat is het vertekende beeld daaraan, hè?
Ja, oké.
Ja, dus kijk, van alle Nederlanders kijkt 11% regelmatig op TikTok. Maar goed, dat blijkt
die 11% kijkt dus heel veel. Ja, oké. Okay.
Ja, die kijken gewoon heel veel. Dat is gewoon super intensief. En als dat zo doorgaat, gaat het natuurlijk wel ten koste van andere zaken. Maar je ziet gigantisch verschil tussen de leeftijdsgroepen. Mm. Want überhaupt, dat hebben ze ook gemeten, korte video's kijken, dat is voor de groep boven de 40. Die zijn dat juist minder gaan doen.
Wow, dat is,
nou, dat is ook wel logisch, want die hebben abonnementen op streamingdiensten.
Ja, die doen andere dingen, ja.
Ja, als ik bij mij kijk, heb ik ook gemiddeld een uur per dag TikTok. Dus dat tikt gewoon aan. Gewoon
digitaal, vuur de boom.
Echt gewoon nul.
Hier 10 minuutjes, daar 10 minuutjes. Je zit zo in een uur inderdaad.
Ja, die app die zit gewoon goed in elkaar. Weet je? Die is zo sticky. Dat is niet normaal. Ja.
Is heel slim, ook juist omdat het kort is. Want dat is de mentale last eigenlijk, weet je wel. Als jij s'avonds zit en je moet gaan kiezen, en dan wordt jou een film van 2 uur voorgeschoteld, dan denk je, nee, ik ga geen 2 uur toeleggen aan een film. En dan vervolgens 3 afleveringen van een serie kijken en 2,5 uur bezig zijn.
Ja, nou ja, in die zin heb je eigenlijk voor elke situatie wel wat wils nu. Hè? Dus zeg maar voor een kort toiletbezoek. Kun je lekker op TikTok of YouTube misschien nog. Als je geen koude reet wil krijgen. En dan dan kruipt het inderdaad verder omhoog naar uur plus, 2 uur plus. Of meer dan 2 uur. Ja hoor.
Voor iedere activiteit is anders. Bij de bus doe je weer wat anders. Zit je een uur in de trein, dan ga je weer toch even Netflix.
Ja.
Ja, maar je hebt waar we mee begonnen, hè, met de komst van Viaplay, HBO Max en Sky Showtime. Nou ja, dan heb je wel het idee van, nou is klaar hoor. Nu is het al genoeg. Ja, er moet niet nog meer bijkomen.
Disney Plus is lange tijd.
Moet je de tijd halen.
Ja, nee, ook dat. Het gebruik van die kijkplatformen scoort Netflix en YouTube scoorden dus het meest. Disney Plus werd lange tijd ook al genoemd als heel sterk opkomend in Nederland ook, toch? Maar die blijft in dit, zeg maar, als je mensen vraagt hoe vaak kijk je naar iets, dan wordt Disney Plus maar 17% in de gevallen genoemd, toch? Ja.
Ja, en Amazon Prime ook maar 11%. Dus die blijven toch een beetje hangen.
Moet je kijken wat er dan... Want dan mag je dus blij zijn als nieuwkomer met een handjevol procenten eigenlijk.
Ja.
Ja, dus die gaan vooral met elkaar concurreren. Die gaan niet heel snel iets afsnoepen van de bestaande partijen, denk ik dan. Hey, we gaan... zullen we doorgaan naar het hoorspel? Ja, hè? Ja, jullie zeggen ja. Ja. Nou, dan gaan we dus door met dat hoorspel. Elke week krijgen jullie van onze techgeluid te horen. Beginnen we even met het geluid van de afgelopen 2 weken alweer. Is het geraden?
Nee, het is niet geraden. Iemand dacht dat het een parachute was. Maar dat was niet zo. Het was wel in de buurt. En ik verklap het maar gewoon. Het is de cape van Moon Knight. Dat is de anti-held van de nieuwe Marvel-serie die op 30 maart in première gaat op Disney+. Dat was de hint.
Wacht even. Heb ik dit gemist? Komt er een nieuwe serie aan?
Ja, alweer. Moon Knight met, Oscar Isaac. Die kennen we van Star Wars. En die speelt dan iemand met een schizofrenie, volgens mij. Meerdere persoonlijkheden. En een van die persoonlijkheden is de Egyptische god van de maan.
Oh.
Ja, ja.
Ja, dan, Harro, ja, bedoel je, je doet een paar weken de bruidpodcast niet. En je mist van alles, hè?
Dus dit wordt hartstikke leuk, denk ik. Een beetje Deadpool-achtig is het, weet je wel. Het is echt zo'n, zo'n droogkloot. En daar verheug ik me op. Maar niemand herkende dit, vind ik ook niet heel gek. Ja, soms moeten we het even moeilijk maken. Kijken hoe moeilijk we het kunnen maken.
Nou, dat is hier gelukt hoor.
Ja, dus geen winnaar deze week. Maar we hebben wel weer een nieuw geluidje. Komt-ie.
Nou ja, we doen het natuurlijk altijd twee keer. Dus mij ben je weer kwijt hoor. Dus ik ga hem nog een keer aanzetten. Komt-ie. Hey, als je denkt dat je weet wat dit geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Nou ja, en zijn er natuurlijk meerdere mensen die dit weten en dan moeten we gaan loten. En dat doet Floris altijd met veel verve. En een van die winnaars, die kan dan zo'n gewild Bright t-shirt winnen. We gaan zo verder met weer nieuwe gameovernames. Maar laten we even stilstaan bij, hoe zeg je dit? De Real kunnen we het noemen, hè? Spotify en Joe Rogan.
Tja, nee, dat hield internet in zijn greep, zoals dat zo mooi heet in de afgelopen week.
Ja.
Daar kwam hij niet onderuit. Het begon eigenlijk allemaal met een open brief waarin artsen een oproep deden aan Spotify. Dat het bedrijf echt veel meer moet gaan doen tegen de desinformatie over het coronavirus in de podcast op het platform. Mm-hmm. En met name de allerpopulairste podcast op Spotify, die van Joe Rogan. Waarin toch wel best wel vaak gasten komen die allerlei dingen roepen die gewoon onwaar zijn over bijvoorbeeld vaccinaties en dergelijke. Mm. En Joe Rogan heeft natuurlijk ooit een heel lucratief contract met Spotify gesloten voor een enorm bedrag om zijn podcast daar neer te zetten.
Ja,
exclusief.
Dus exclusief voor de audio. Dat is het vreemde aan die deal trouwens, want de video's staan al gewoon op YouTube, de videoversie. Ja. Maar goed, Spotify heeft er enorm voor betaald. En je krijgt de indruk dat zij hun eigen regels, die er al wel waren, niet zo goed hebben gehandhaafd op hun grote sterspeler, om het maar zo te noemen. Want Spotify zei in een reactie al van, ja, maar we hebben ook al 20.000 podcast-afleveringen verwijderd. Omdat ze de regels rond corona en dergelijke overtraden.
Maar die regels waren niet super duidelijk, toch? Dat was ook deel van de klacht van die wetenschappers, toch? Ze hadden niet, zeg maar, zoals bijvoorbeeld YouTube en Facebook, zo, die hebben openbaar gewoon heel duidelijk, je mag niet dit en dat ontkennen van corona. Want het is gewoon in niemands belang. En dat had Spotify niet.
Ja, en nou ja, na die open brief kwamen er een aantal artiesten die met een boycott kwamen. Neil Young, die liet zijn muziek verwijderen. Toen ging het balletje rollen, de beurskoers ging dalen, je kent het wel. En dan moet zo'n bedrijf moet wel reageren. En de reactie die kwam dan na een paar dagen eindelijk ook wel dat er maatregelen komen. Ja. Die houden dan in dat Spotify luisteraars gaat verwijzen naar een speciale corona-hub. Ja. Een pagina met meer informatie van betrouwbare bronnen. Wel heel erg laat, want ja, partijen als Facebook en YouTube, die hebben dat soort dingen, en Twitter, die hebben dat soort dingen echt al een beetje in de eerste maand van de pandemie. Hè?
Ja.
Dus daar komt Spotify nu pas mee. En of dat voldoende is, betwijfel ik ook eigenlijk. En zelfs binnen Spotify zelf is er onvrede. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere podcastmakers actief binnen Spotify, wat allerlei podcaststudio's heeft overgenomen, hè, de afgelopen jaren. En een van die podcasts is de wetenschappelijke podcast Science Versus. En die hebben gezegd, wij maken helemaal geen podcast meer. En die worden betaald ook door Spotify. Het is een onderdeel van Gimlet. Zij zeggen van, ja, uit protest hiertegen, we maken geen normale afleveringen meer. We gaan alleen nog maar afleveringen maken waarin we de onzin over corona in andere podcasts op Spotify gaan factchecken. En Rogan zelf, die heeft natuurlijk ook gereageerd op de rel. En dat deed hij geheel in eigen stijl, zeg maar.
If there's anything that I've done that I could do better, is have more experts with differing opinions right after I have the controversial ones. These podcasts are very strange because they're just conversations. And oftentimes I have no idea what I'm going to talk about until I sit down and talk to people. And that's why some of my ideas are not that prepared or fleshed out, because I'm literally having them in real time. But I do my best, and they're just conversations. And I think that's also the appeal of the show. It's one of the things that makes it interesting.
Yeah, duidelijk.
Ook een beetje makkelijk, hè?
Ja, kijk, we hadden hier op de redactie hadden we hier ook een discussie over, bij RTL Z dan eventjes. Kijk, er wordt dan opgeschreven dat hij sorry zegt, maar eigenlijk zegt hij geen sorry. Nee. Eigenlijk zegt hij, hij vindt het vervelend dat er ophef is, maar hij maakt niet zijn excuses voor de inhoud.
Nee.
Vind ik wel aardig.
Hij, Hij heeft gezegd, hij vindt het vervelend. Hij zei eigenlijk sorry tegen Spotify. Hij vindt het vervelend dat hun nu iets treft. Ja. Nee, maar die man, hij heeft gewoon ook niet, hij heeft niet in de gaten wat. Een beetje wereldvreemde vent ook, toch? Het is een comedian, een MMA-vechter, een hele grote mond. Hij roept altijd rare dingen. De helft van zijn afleveringen gaan over experimenteren met hallucinogene drugs. Het is een beetje een aparte vent. En die vindt het dan heel interessant om te gaan onderzoeken wat als je inderdaad een of andere paardenontwormer neemt in plaats van een vaccin en zo. Ja, het is allemaal gelul, weet je wel. Het is gelul. Ja.
Alleen dus helaas. Spotify wist precies dat dit ging gebeuren toen die deal sloten 2 jaar terug, hoor. Ja, was al jaren was dat zo met zijn podcast aan de hand.
Het is een rare podcast.
Ja.
Ja, je haalt een bad boy binnen, wat denk je dat er gaat gebeuren?
Ja, maar het vervelende is nu dus dat, weet je wel, er zijn allemaal al bedrijven met, weet je wel, met zulke regels. En die staan, dat is ook een beetje een rare verhouding tussen, weet je wel, want de meeste gebruikers van sociale media zijn eigenlijk de contentmakers. Het vreemde hier is dat zij dus inderdaad naar verluid 100 miljoen ongeveer hebben betaald om die man daar exclusief heen te trekken.
Ja.
Het is gewoon hun werknemer.
Ja.
En nu krijgen ze dus gewoon het hele vreemde dat ze hebben gewoon. Ze doen nou heel. Iedereen draait om de hete brei heen. Terwijl het is eigenlijk gewoon. Bedoeld Spotify. En Rogan is daar iets eerlijker over. Die vindt het heel vervelend dat dit gebeurt. Eigenlijk bedoelen ze met z'n allen. Zeur is niet zo. Wij gaan hier niks aan veranderen. Dit brengt geld op. Alleen dat kan je niet hard zeggen. Want dan worden aandeelhouders weer zenuwachtig van. Maar daar komt het op neer.
Maar draait op geld voor een deel. Ja. En. Zij probeerden nog te roepen van, ja, maar wij zijn ook een tech. Dat proberen die techbedrijven altijd. Hè? Ja. Wij zijn niet verantwoordelijk, want onze gebruikers die maken dit. En ja, kan je zomaar niet
hebben. Dus geen uitgever.
Ze hebben hem binnengehaald, hè, met groot tamtam. Dus die vergelijking gaat niet op.
Maar het excuus is al genoeg, want je ziet dat de aandelen van Spotify die stijgen alweer. Dus de kous is alweer af.
Ja. Hey, conclusie is denk ik wel, Big Tech blijft gewoon moeite houden met het beteugelen van mensen die dingen maken. Of het nou een uitgever of een platform is, hè?
Ja, nee, ja, dat is. Wat dat betreft heeft Spotify weinig geleerd van wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd met Facebook en YouTube. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is er ook geen echte oplossing voor. Je kan ook. Er gaan ook stemmen op die zeggen van je kan het net zo goed allemaal laten staan. Dat is eigenlijk beter. Dan komt de discussie over, als je het gaat weghalen, verandert überhaupt niemand zijn mening. Ze zien dat alleen maar als een soort van bevestiging van wat ze al dachten. Van kijk maar, dat wordt weggehaald. Ja, dus, zie dus je wel, zo. Weet je wel. Ja.
Ja, en men verplaatst zich ook. Dus je ziet ook nu zijn het podcasts en het zijn kennelijk ook heel veel nieuwsbrieven. Dus naarmate allemaal grote kanalen op Facebook zijn gesloten rondom zulke corona-onzin, hebben gewoon een corona-onzin nieuwsbrief opgezet.
En tot slot wil ik het ook nog even hebben over game nieuws. Want januari is nog niet echt lang voorbij. Of er is gewoon groot game nieuws weer. Nog geen 2 weken na de grootste game overname ooit. En dan is daar in één keer Sony die Bungie software overneemt. Nou, ik zag hem niet aankomen. En tegelijkertijd, misschien zagen we hem wel aankomen, maar het houdt niet op zo, hè?
Nee, ja. $3,6 miljard betaalt Sony voor Bungie. En dat is natuurlijk extra geestig in het kader van dit alles. Want Bungie is. Natuurlijk bekend van Halo. Was jarenlang hofleverancier van die Halo games van Microsoft. Onderdeel ook van Microsoft een beetje, hing onder Microsoft. Daarna zijn ze overgegaan naar Activision. En toen vierden ze een paar jaar geleden hun afhankelijkheid. En nu gaan ze door onder Sony, dus dat blijft geestig. Die zijn van alle markten thuis eigenlijk.
Ja, bizar, hè? En qua bedragen, want we hadden dus Activision Blizzard, dat werd overgenomen door Microsoft voor bijna $70 miljard.
Ja, vorig jaar hadden we al Bethesda, $7,5 miljard. We hadden ook nog in januari hadden we Take-Two, die deed Zynga, die maker van Farmville. Eventjes de duurste overname voor iets van 11 miljard euro volgens mij.
Hoe zit het nou met die studio's? Hoeveel hebben ze nu onder hun paraplu hangen?
Ja, dat begint dus aan te tikken nu. En dat is een beetje wat opvalt. Microsoft heeft nu 23 studio's al onder zijn Xbox-vlag hangen. En als die Activision Blizzard-overname door mag gaan, dan zijn er 32 studio's.
Mm.
En Sony heeft nu 20 interne studio's zonder Bungie. Dus die komt straks ook nog bij, een soort van half. Want Bungie is dan weer een aparte overname. Namelijk, die mogen ook onafhankelijke games gaan uitgeven.
Ja. Ja. Dus dat nou ja, en ze hebben ook wel te kennen gegeven dat ze dat ook dus ook blijven doen voor zowel PlayStation als Xbox als PC. Hè? Dat ze blijven in die zin echt totaal onafhankelijk.
Precies. En nou ja, dan kan je afvragen waarom doet Sony dit? Eigenlijk twee redenen. Bungie is gewoon natuurlijk gewoon een winstgevend bedrijf. Dus wat dat betreft is het slim om een winstgevend bedrijf te kopen. En het is natuurlijk een expert op het gebied van wat zij doen. Bungie weet heel veel van het maken van first-person shooters. En dat is echt een blinde vlek in het aanbod van Sony. Want de meeste van die grote games die PlayStation Studios heeft uitgebracht de afgelopen jaren, dat zijn third-person actiegames. Weet je wel, Ghost of Tsushima, straks Horizon, zulke soort titels. Returnal valt daar ook onder. Ja, het zijn allemaal een beetje Uncharted, dat soort titels. Allemaal third-person. Een beetje filmische games. Waar is die knaller? Die kan Bungie je geven.
En knaller, waar is de first-person shooter.
Ja, en waar is Sony's live service game, weet je wel? De Fortnite klonen schieten uit de grond. Sony heeft er nog één. Maar weet je, nu hebben ze wel de expertise in huis om er eentje te gaan maken.
Ja, en vannacht kwam bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers een concrete belofte daar een keer erbij. Hè? Die slaat goed aan wat jij nu zegt. 6 live service games in 2026.
Precies. Ja, dus dat maakt
dat dan de aankoop logisch?
Ja, vind ik wel. Dat maakt die aankoop echt logisch, want Bungie weet gewoon hoe je zoiets maakt. Weet je, die hebben echt wel ervaring met Destiny 1, Destiny 2. Dat zijn van die service games, gewoon games waarbij de wereld...
Kun je heel even uitleggen, precies. Kun je heel even uitleggen wat dan een service game is?
Ja, dit is een beetje... vroeger had je een MMO. Zoiets is het. Dus je hebt gewoon een game, een gedeelde online wereld... en die wereld verandert steeds. Dus als ik die game nu speel, dan is het een hele andere game dan een jaar geleden... of over 2 jaar. Dus die wereld evolueert steeds, maar die is voor elke speler hetzelfde. Vaak zijn die games gratis of krijg je meer als je betaalt. Dat kenmerkt die service games een beetje. Dus dit zijn vaak online games waar je uitbreidingen voor kan kopen, waar je dingen in-game kan kopen, voorwerpen, wapens, cosmetische dingetjes. En dat kan dus heel winstgevend zijn. Kijk naar Fortnite.
Ja, lekker. Ja, in dat opzicht is het natuurlijk fijn dat Sony die kennis dus in huis haalt, hoe ze dat op een goede manier ook zelf kunnen ontwikkelen, toch? Voor andere games. Ja. Hey, en dan nog even, geen looter shooters, maar even iets anders. Ja. New York Times. Kennen we allemaal, hè, van die kattenbakvulling. Ja. Neemt Wordle over. Ja, is dat nou een slimme aankoop? Want... Ja, Wordle, nou ja, we zijn echt doodgegooid met Wordle. Wat een fantastisch spel. Ja. Lingo, maar dan anders. Het is alleen een site en het wordt
anders,
ontzettend
het
geplaagd.
Het is gewoon lingo.
Ja, precies.
Zonder de groene bal, zeg maar. Ja.
En er zijn de nodige kopietjes die er links en rechts te zien zijn eigenlijk overal. Dus bijzonder, toch?
Ja. New York Times, het is natuurlijk eigenlijk een soort kruiswoordpuzzelachtige, weet je wel, daar valt het wel onder. Dus wat dat betreft vond ik het wel geinig dat New York Times dit uitgerekend koopt. Het is het is die maker gegund natuurlijk, want volgens mij is hij in oktober heeft hij pas die game voor het eerst gepubliceerd. Dus in een paar maanden is die gast gewoon miljonair geworden. Want het is gekocht voor een cijfer in de low 7 figures, zeiden ze.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon een miljoen plus. Dat lijkt mij niet mis.
En tegelijkertijd ook niet gek, hè? Want New York Times heeft natuurlijk ik zeg gekscherend kattenbakvulling, maar ondertussen heb ik zelf ook een abonnementje lopen. Ze hebben natuurlijk meerdere spelletjes waar je als abonnee bij kunt. Eigenlijk allemaal woordspelletjes, van kruiswoordpuzzels tot spelbees. Dus in die zin, het is best wel logisch, toch?
Het past goed in een aanbod en het tekent misschien ook een beetje de inflatie van de gamemarkt als geheel. Want dat is gewoon een enorme markt. De ene marktanalyst die schatten hem vorig jaar al op 173 miljard, de andere op 138 miljard. Het is in ieder geval heel groot. Veel groter dan films bijvoorbeeld.
Omzet per jaar bedoel je?
Ja, qua omzet per jaar. Ja, dat stijgt in ieder geval al nu al boven de 100 miljard. En ze verwachten dat binnen 5, 6 jaar stijgt tot boven de 300 miljard. Dan is het ook niet heel gek dat iedereen daar gewoon ontzettend in investeert. En je ziet het ook al aan Sony nu. Want we zien bijvoorbeeld Microsoft. Die doet nu al die grote aankopen. Maar die maakte vorig jaar $16,8 miljard omzet op games. Maar Sony, die is nu nog de grootste. Dus die hoeft misschien ook nog iets minder hard te lopen. Zie je ook aan die overnames. Want die maakte $24,8 miljard omzet. Het zijn allemaal enorme bedragen. En dat gaat jaar op jaar alleen nog maar omhoog. daar zit het geld.
Maar mag ik nog even als Wordle, als fanatiek Wordle-speler, mag ik dan nog even me afvragen hoe...
Oh ja, hebben we een Wordle-speler?
Ja, ik wel, absoluut. mag ik me dan nog even afvragen hoe de New York Times daar geld op gaat verdienen? Want ze hebben gezegd van het spel blijft gratis. Maar de New York Times verkoopt dan, ja, verkoopt ook abonnementen. Maar
ja, nou ja, dan maak je toch een advertentie en dan zet je er toch gewoon maar één advertentie bij.
Ja,
voor een abonnement op de New York Times.
Of je voorkomt dat andere mensen het gaan overnemen, hè? Concurrenten die het misschien gaan gebruiken.
Al die jonge mensen die het elke dag zien. Nou,
ja. Of je komt
straks
met
heeft de New York Times meer straks heeft de New York Times meer spelers dan lezers.
Ja,
dat is ook wel een apart fenomeen.
Ja, Netflix is ook begonnen met games, hè? Dus ja, man, we hebben allemaal door elkaar. Het wordt één grote chaos, hè? Help!
Hey, ter afsluiting hebben we uiteraard fijne tips meegenomen. Als het je nou allemaal veel te snel zou gaan en je denkt, jemig, wat praten die gasten snel. Je kunt het gewoon rustig terugkijken, teruglezen in de show notes. Die vind je uiteraard op bright.nl. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ben een tijdje niet geweest, dus ik heb twee dingen meegenomen. Mag ik hem afvragen?
Nou, vooruit.
Gaat u voor.
Voor de hiphopliefhebbers heb ik wat in petto. Boys in the Hood 2 is een nieuw album van Hef, Kroeks en Atje. Nou ja, sommige mensen die gaan nu klapperen met hun oren en die hebben geen idee waar ik het over heb. Maar het is Nederlandstalig hiphop. Fantastische drie broers, als ik het goed zeg. Dit album is in december uitgekomen en het is eigenlijk een opvolger van het eerste deel van dit album eigenlijk, dat meer dan 10 jaar is uit, 10 jaar geleden is uitgebracht. Ja, eigenlijk gewoon een heel goede, heel goed album, veel fijne tracks. Gewoon lekker 15 nummers lang moet ik zeggen, sorry. Ik vind het echt een fantastische CD en ik heb hier best wel lang op gewacht. Het was al een tijdje aangekondigd, maar het is dus al in december uitgebracht. En ik kwam er in halverwege januari, ik heb er naar uitgekeken, gewacht. En heb ik dus in één keer mis je dan de release, zo gaat dat dan. Hè? Dan ben je zo druk dat je in één keer vergeet dat het uitkomt. Dus vandaar kom ik in februari nog even met deze tip. Maar het is echt gewoon een topalbum. Te checken op alle muziekstreamingsdiensten, Apple, Spotify. Nou, je kent het wel, het hele rijtje. Oké, aansluitend op muziek. Het mooiste komt nu. Dat is een documentaire over de Zwolse rapper Styx. En hij werd eigenlijk in deze pandemie 2 jaar lang gevolgd door een documentairemaker. En ja, in de documentaire zie je een beetje waar hij mee struggelt. Wat hij lastig vindt als muzikant om in die pandemie te zitten. Je gaat mee in zijn gedachtegang. Je krijgt echt een mooi beeld van hoe hij tot nieuwe dingen komt. En je ziet ook andere artiesten die nou ja, een beetje meenemen in hoe zij hem zien als artiest. Dus je Typhoon, Rico, wat natuurlijk lang zijn maatje was van de formatie opgezwollen. Gewoon een hele mooie documentaire, 44 minuten. En hij is voor gratis te checken op het YouTube-kanaal van 101 Bars. Dus lekker tipje, denk ik.
Ja.
Ik hoor het wel, als het niet zo is, dan mail me vooral. Erwin, heb jij...
Nou ja, lekker dubbele dosis hip-hop. Goed
ja, toch?
Ja, ik heb een... je noemt een YouTube-kanaal. Ik heb ook een YouTube-kanaal wat ik wil tippen. Dat is het kanaal van Martijn Dolaert. Is een grafisch ontwerper uit Amsterdam. Maar ja, die had op een gegeven moment kreeg hij de kolder in de kop. Stapt op de fiets. Heeft 2 enorme lange reizen gemaakt op die fiets. Heeft hij ook boeken over gemaakt. Prachtige fotoboeken. Toen hij daar mee klaar was, heeft hij afgelopen najaar in de Italiaanse Alpen heeft hij een oude hut gekocht voor weinig. Die is hij helemaal aan het verbouwen. En daar maakt hij dan een serie over met video's. Ja, hij heeft nu even winterstop, want ja, het is nu gewoon te koud. Maar dat vult hij dan weer met video's van die reizen. Nee, het zit wel aardig in elkaar. Ja, echt hele lekkere video's. Je ziet echt dat hij een grafisch oog heeft. Ziet er allemaal prachtig uit, mooie shots.
Klinkt als rustgevend ook, of niet?
Ja, echt heel relaxed. Heel lekker. Ja.
Mooi genre is dat, hè, op YouTube. Mensen die dan... Ja, je gaat eventjes weg uit je eigen wereld. En virtueel op reis bijna.
Ja, voilà. Ja.
Ik bedoel, ik heb ook wel eens gekeken naar een man die zo'n hut bouwt ergens in Alaska, weet je wel. Zie je het hele proces van hoe die zo'n hut aan het bouwen is.
Nou, je zou mijn feed eens moeten zien, joh. Ik krijg alleen nog maar architecten dingen en bushcraft. Ja, en
Er is ook die ene gast die zo'n mijn heeft gekocht. Ook in Alaska, is het niet?
En die gaat dan die mijnen gaat hij ontdekken. Ik ga kijken of ik dat even op kan snorren. Die gaat dan die mijnen langzaam proberen te ontdekken. Er zijn al 70 jaar geen mijnwerkers meer in die mijn geweest. Het is een spookstadje wat hij eigenlijk gekocht heeft met die mijnen erbij. En dan vindt hij overal hele oude Levi broeken. En daar is hij hartstikke blij mee. Ja, ja, ik vind het ook, ja. Vind ik ook heel erg. Ja. Nou ja, Tony.
Ja, ik wil het hebben over Tonga. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan. Is in het nieuws gekomen de afgelopen weken door de enorme vulkaanuitbarsting. Gevolgd door een tsunami. En daardoor is ook een hele belangrijke internetkabel gebroken, waardoor de eilandengroep nog steeds offline is. Er staan nu hele mooie filmpjes op internet van hoe gaat dat schip die zeekabel fixen. Dat
vet, ja.
Wordt leuk de komende tijd. Maar dat is mijn tip niet. Oh. Want doordat Tonga in het nieuws was, moest ik denken aan een podcast aflevering die ik al 3 jaar geleden heb geluisterd. Nou, dat zegt wel wat, hè? Dat zegt wel wat. Dat is echt bij mij blijven hangen, ja. En dat gaat namelijk over de overlevende, de Tonga castaways, zo staan ze bekend. Dat waren jongens die in 1965 van het eilandengroep af wilden. Die wilden een avontuur beleven. Dus die jatten een boot van een schipper en die gingen varen. En die wilden naar Fuji varen. Dat is een enorm end, hoor. Als je op de kaart gaat kijken. Dat hebben ze dus ook niet gered. Ze stranden op een onbewoond eiland met z'n vijven. En hebben daar 1,5 jaar overleefd. Ongelooflijk. Echt een bizar verhaal. En een van die jongens die heeft daarover verteld in een podcast van Vice Australië. Ja. Die staat op Spotify. Daar kan je naar luisteren. Het is echt een bizar verhaal hoe die jongens daar dat overleefd hebben. Het. Ook gewoon classic dat ze zien op een gegeven moment de cruise ship voorbij komen. Rennen naar het hoogste punt, steken daar iets in de fik. En het schip vaart gewoon verder.
Oh god. Ja.
Dat soort dingen allemaal, weet je wel. Echt ongelooflijk om naar te luisteren.
804 kilometer is de afstand van Tonga naar Fiji. Ik heb het even opgezocht.
Ja, het aardige is deze overlevenden, die zitten ook in een boek van Rutger Bregman. Dus als mensen dit bekend doet voorkomen van, oh ja, jongens die 1,5 jaar overleefden op een eiland.
Ja.
Zit in een van de mooiste boeken van Rutger Bregman.
Ja, want het zit in dat boek. Hè, want we hebben natuurlijk altijd zo'n opvatting over, heel sterk beïnvloed door Lord of the Flies. Hè, dat beroemde Engelse boek. Dat zodra je in dat geval een stelletje kinderen op een eiland zet. Nou, dan wordt het meteen binnen no time. Heb je een soort fascistische samenleving. Maar dat is dus, ja, dat is helemaal niet waar. En dat deze groep. Dit real life Lord of the Flies, zeg maar, die bewijzen dat. Ja, want zij hebben dat dus echt met elkaar weten te fixen. En het was eigenlijk een beetje de grondlegging voor de theorie survival of the friendliest.
Hmm. Ja, echt wel een mooi verhaal om naar te luisteren. Die man heeft ook een heel mooi accent. Vind ik ook wel mooi, voegt ook wat toe.
Ja, dat hebben ze daar wel.
Dit is te checken op Spotify.
Ja, Spotify. En dan, we zetten natuurlijk de link in de show notes. Ja, ja. Dat is een podcast van Vice, maar die heet Extremes. Dat is de titel.
Ik zoek er gewoon een paar linkjes naar alle platforms bij voor de liefhebber.
Ah, je bent ook een schat van een vent ook, hè?
Ja, ja, ja. Mijn tip is een game. Het is alles niet. Uncharted Legacy of Thieves voor de PS5. En dat is Uncharted 4 plus Uncharted Lost Legacy. En dan,
hoe noem je dat? Is dat een DLC of zo? Of?
Nee, het is gewoon een heruitgave met mooiere graphics.
Oh ja.
Dus dat is wel leuk, want die games zijn stiekem. Ja, de tijd gaat zo snel door corona, dat die games al bijna, die zijn allebei dik 5 jaar oud al.
Wauw.
Ja, dus het is, ik was er dus opnieuw aan het spelen. Want, dat is meteen wel leuk om erbij te zeggen, als je die games nou al had, of nog hebt, dan kan je een update kopen met die nieuwe verbeterde graphics voor een tientje. En dat is natuurlijk goed te doen. En als je ze nog niet had, dan zijn ze bij elkaar €50. Is ook nog helemaal niet slecht voor 2 van die games bij elkaar. En wat krijg je dan? Dan krijg je 3 grafische modi. Namelijk 4K op 30 frames per seconde, 1440p, zeg maar een 4K upscale op 60 frames per seconde. En ook 120 frames op 1080p.
Ja.
En ja, weet je, het is gewoon, de meeste PS5 games zijn gewoon lekker om dan toch even op die 60 frames te zetten. Zeker zo'n actiegame als dit, dat gaat allemaal heel vloeiend. Het lijkt gek genoeg nog filmischer. Ook al draaien films op een lagere frame rate. Je gaat er nog meer in op. Het is heel vloeiend. En ik was heel veel al vergeten. En het is gewoon uiteindelijk een lekker klassiek avontuur om doorheen te spelen. Heerlijk.
Mooi. Dan zijn we aan het eind van de podcast alweer. Jongen. Ja, nou ja, bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@breit.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Die lijst wordt ook maar langer. Kunnen ze die ook niet gewoon gaan fuseren? Of die...
Ja.
Ja. Tot zover. Tot volgende week.
Yo.
Doei.
Doei.
Very good, very nice.